Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR Praktijk over innovaties met impact op Human Resources Management.
Welkom bij aflevering 52 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. Ja, het L-woord is weer terug in het nieuws. We zitten weer in een lockdown. Wel een light variant deze keer, maar wel met een thuiswerkadvies. Tenzij het niet anders kan. Maar toch, we hebben gezien hoe snel we weer in oude gewoontes terugvallen. Na de zomer stonden we weer in de file. Gaven we veel handen en gingen we toch weer vaker naar kantoor. Maar nu wordt er hard op de rem getrapt met een lockdown light en weer volledig thuiswerken. En er komen ondertussen steeds meer geluiden dat we moeten leren leven met COVID en de beperkingen die dat tot gevolg heeft. Wat kunnen we ook nu nog leren van alle wijze raad en adviezen die we vorig jaar kregen om corona heen te werken, met het verplichte thuiswerken om te gaan en het werk te laten doorgaan? Nou, inhakend op de actualiteit geven we je in deze aflevering een opfrisser over thuiswerken, corona workarounds en leiding geven op afstand. En dat doen we met een greep uit 3 afleveringen uit het archief van de HR-podcast. Als eerste over thuiswerken. Want vrijwel volledig thuiswerken, misschien wel met huisgenoten constant om je heen, dat zorgt voor gedoe. En daarom beginnen we met aflevering 18. Daar is Sander Jansen te gast. Hij is trainer en gedoe-manager en hij geeft tips om te stoppen met thuiswerkgedoe. Sander legt eerst uit wat gedoe nu eigenlijk is.
Ja, wat is gedoe? Gedoe komt in vele vormen. Dat is denk ik ook het interessante aan gedoe. We zullen altijd een vorm van gedoe hebben. Dat is nou helemaal hoe ons brein ingericht is. Ons brein kan ook niet zonder gedoe. En dan is het wel belangrijk als je het dan hebt van wat is nu gedoe, is dat het heel belangrijk is dat je hebt gedoe waarvoor je kiest en je hebt gedoe waarvoor je niet kiest. Ik denk dat dat is even heel belangrijk gewoon even aan het begin. Gedoe waarvoor je kiest heeft namelijk een hele andere werking op het brein. Er komen hele andere hormonen vrij, andere stofjes, et cetera. Gedoe waarvoor je kiest kan bijvoorbeeld zijn een hobby. Ik zie nu heel veel mensen een puzzel aanschaffen met onmogelijk veel stukjes en onmogelijk moeilijke afbeeldingen. Dat is natuurlijk ook gedoe. Maar dat is gedoe waarvoor je kiest. En dat is gedoe waar je uiteindelijk blij van wordt en energie van krijgt en zo. Ik denk dat als wij kijken naar gedoe management, kijken we met name naar het gedoe wat natuurlijk iets ingewikkelder is. Maar waar je eigenlijk gewoon last van hebt. Dus het gedoe wat je overvalt. En ja, wij hebben eigenlijk altijd de stelregel bij gedoe management dat gedoe is iets, daar stop je heel veel tijd in. En tijd, heel veel bewuste tijd, maar ook onbewuste tijd. En daar doe je dan vervolgens heel veel energie bij. En dat is dan heel vaak negatieve energie. En het leuke daarvan is dat als je daar dan heel veel tijd en energie in gestopt hebt, dan verandert er eigenlijk niks aan de omstandigheden. Dus de situatie blijft eigenlijk zoals die was. Je hebt alleen iets meer frustratie en irritatie opgebouwd. Dus als je nou kijkt naar gedoe, is dat eigenlijk een soort stress, een soort emotie die je overvalt, waar je moeilijk uit lijkt te komen, waar je gewoon op leeg loopt. En ik denk ook dat het verschil is. Hè? Gedoe waarvoor je kiest, krijg je energie van. En gedoe waarvoor je niet kiest, wat je overvalt, dat vreet energie. En levert een hoop irritatie op. Maar gedoe, daar hebben we toch altijd wel gedoe bij. Het gaat niet zoals we willen, het kost een hoop energie. En het lijkt wel alsof we er totaal geen invloed op hebben en het ons overkomt.
Tja, en gedoe is voor thuiswerkers universeel herkenbaar. En Sander weet wel hoe dat komt.
Nou, ik denk dat wij mensen allemaal behoefte hebben aan 2 dingen. Als je het helemaal afpelt en je zou het heel eenvoudig uitleggen, dan denk ik dat we allemaal behoefte hebben aan aandacht. We zijn allemaal sociale dieren. Dus we zijn op zoek naar verbinding. Maar aan de andere kant hebben we gewoon controle nodig. We hebben allemaal controle nodig over de situatie waar we in zitten. En ik denk dat als je nu kijkt naar de situatie waarin we nu zitten, we hebben niet echt controle. Het lijkt alsof de controle ergens anders ligt. En wat weer lastig is dat we geen perspectief hebben. Dus we weten niet zo goed waar we nou naartoe werken. Gaat dat weken duren? Gaat dat nog maanden duren? Dus dat is natuurlijk al lastig. Dat is natuurlijk in algemene zin natuurlijk al een ding. Het is zo dat als je gedoe hebt, dan heb je eigenlijk andere mensen nodig om mee te communiceren. Dus om het over dat gedoe te hebben, om dat gedoe te delen. En dan kun je er beter mee dealen. Maar dat sociale aspect is natuurlijk ook weg, omdat we natuurlijk nu in een vorm van quarantaine terechtkomen. En wat ik dan heel veel zie gebeuren bij mensen die thuiswerken, zeker bij mensen die thuiswerken met een gezin of met een partner, die hebben het idee dat ze wel aandacht hebben voor elkaar. Maar eigenlijk is het meer aanwezigheid. Je ziet heel erg dat op het moment dat je een beetje begint te irriteren aan je kinderen of aan je partner, als je daar gedoe van hebt, dan sluit je jezelf eigenlijk af. Het lijkt wel, het is zo dat op het moment dat jij gedoe hebt, keer je meer in jezelf. Dan ga je minder communiceren. En hoe langer dat gedoe duurt, hoe korter je lontje ook wordt. En dat is natuurlijk ook een hele interessante in de gezinsdynamiek, of in de thuisdynamiek. Maar het wordt straks natuurlijk ook een hele interessante maatschappelijk. Hè? Dus hoe lang houden we dat draagvlak nog vol voor deze maatregelen?
Sommige mensen lijken bevattelijker voor gedoe dan anderen. En dat klopt volgens Sander ook.
Ja, nou zeker. Ik denk dat mensen die van zichzelf toch al wat meer naar binnen gericht zijn qua communicatie, die zijn daar denk ik wat gevoeliger voor. Want die zijn natuurlijk wat gevoeliger om van die mug een olifant te kunnen maken. Als jij natuurlijk, ik noem wat, in een relatie zit waarin natuurlijk sowieso al wat spanning zat, ja, dan heb je nu ook niet zo heel gek veel nodig om dat goed op te laten lopen. Maar goed, als je goed kan relativeren, dan wordt het natuurlijk een stuk makkelijker. Hè? Als jij of nog genoeg dingen hebt om je focus te verplaatsen, want soms is de simpelste manier van je gedoe manager ook gewoon wat anders gaan doen. Ja, dan heb je er ook relatief minder last van. Dan is het er nog steeds wel. Hè? Dus op de achtergrond sluimert dat. Dat je kan allemaal gedoe hebben op de achtergrond wat je dan even niet ziet, maar het haalt wel je batterij leeg. Dus ja, als jij genoeg alternatief hebt, je kan genoeg je focus verplaatsen, dan heb je er ook relatief minder last van.
En Sander heeft ook slecht nieuws. Want als je niet uitkijkt, is gedoe ook besmettelijk.
Kijk, wij mensen, wij zijn sociale dieren, wij zijn kuddedieren. En een van de dingen die wij mensen hebben, zijn spiegelneuronen. Dus wij spiegelen elkaars gedrag. En dat doe je op de manier van praten, de manier van lopen, maar ook gewoon je verbaal en non-verbaal. Dat zijn allemaal dingen die wij spiegelen. Ja, en wij zijn heel snel geneigd om het dominante gedrag van de ander te spiegelen. Dus op het moment dat daar iemand helemaal gefrustreerd achter zijn laptop in de eetkamer zit, dan is het heel moeilijk om daar niet in mee te gaan en ook niet gefrustreerd te raken. Want wij spiegelen dat gedrag. Ja, en dat wordt op een gegeven moment natuurlijk een visueuze cirkel met dat thuiswerken. Ja, je spiegelt elkaar suf natuurlijk. Ja, dat, als je dan eenmaal in zo'n vibe van negativiteit zit en al dat gedoe overkomt je en je manage het niet, ja, dan is dat heel besmettelijk. En normaal gesproken is gedoe ook al besmettelijk. Alleen dan zit je in een kantooromgeving, dan loop je de vergaderruimte uit en dan kom je in een nieuwe omgeving waar je weer ander gedrag aan het spiegelen bent. Dus ja, en nu zit je natuurlijk zo op elkaars lip dat je met elkaar alleen maar aan het spiegelen. Dus eigenlijk een self-fulfilling prophecy, hè, op zo'n moment.
Gelukkig geeft Sander een aantal bruikbare tips om te herkennen dat je in de greep bent van gedoe.
Op het moment dat je geen interesse meer hebt in het gedoe van een ander, dan kun je er vrijwel van uitgaan dat je zelf vrij veel gedoe hebt en dat die ander daar gegarandeerd ook last van heeft. Dus zodra je oprechte interesse voor die ander verdwijnt, dus voor het gedoe van de ander verdwijnt, ja, dan heb je zelf eigenlijk ook gedoe. Ik laat mensen wel eens in trainingen geef ik ze heel vaak mee van ja, wat is nou wel gedoe en wat is geen gedoe. Dan heb je eigenlijk, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar, je kan bijvoorbeeld heel cynisch worden. Nou, cynisme en sarcasme is eigenlijk een van de items waarin je eigenlijk min of meer al aantoont dat je dus gedoe hebt. Want je zegt eigenlijk, nee, mijn waarheid is de waarheid en in jouw waarheid ben ik niet geïnteresseerd. Hè? Ja. En daarin zie je ook dat bijvoorbeeld reactief gedrag in plaats van creatief, proactief gedrag. Reactief gedrag is ook heel, daar zit je eigenlijk ook in het gedoe. Of heel erg in die slachtofferrol zitten of op zoek zijn naar controle. Ja, dat zijn allemaal wel tekenen van gedrag. Ja, dat is eigenlijk allemaal gewoon je primair brein. Kijk, als je het aan het brein overlaat, dan schiet hij heel graag in dat primair brein. Ja, want dat is veiligheid, het is voorspelbaar, hij weet waar hij aan toe is en zo. En het vergt nogal wat om dan in je groene brein te blijven, zoals wij dat bij gedoe management zeggen. Dat gaat niet vanzelf, daar zul je jezelf toe uit moeten dagen. Het leuke wel is dat op het moment dat jij gedoe hebt en je toont dan interesse in het gedoe van jouw partner, dus je kan het opbrengen om oprechte interesse in het gedoe van die partner te tonen, dan zie je eigenlijk dat we daar gaan werken met het emotioneel wisselgeld. Dus dan begint die partner ook ineens weer interesse te krijgen in jouw gedoe. Maar het lastige wel is dat één van die twee zal dat spel wel moeten beginnen. En wat je heel vaak ziet bij gedoe is dat beide zakken weg in hun eigen gedoe. En denken van, nou, wat jij doet moet jij lekker zelf weten. Ik doe gewoon wat voor mij belangrijk is en blijf vooral uit mijn buurt.
En met deze eenvoudige tip van Sander kan je meteen beginnen.
Op het moment dat je gedoe hebt, dan schiet je eigenlijk naar binnen. En dan sta je niet meer open voor nieuwe oplossingen of nieuwe inzichten en zo. En wat ik daar heel interessant aan vind, is dat mensen denken dat ze dan op dat moment aan het denken zijn. Maar ze hebben gedachtes. Ik denk dat voor de mensen die heel vaak 's nachts wakker liggen, die zullen dit ook heel erg herkennen. Dus heel vaak hebben mensen 's nachts in één keer, dan hebben ze even niks anders meer te doen, dan is geen andere afleiding. En dan ineens komt dat onbewuste gedoe omhoog, waarvan je dacht dat je er geen last van had, maar op de achtergrond toch aanwezig was. Nou, die mensen die zullen herkennen dat op het moment dat ze dan dat gedoe dus omhoog laten komen, dat ze daar heel erg over na gaan denken. Nou, we noemen dat piekeren en malen. Maar tijdens dat piekeren en malen zie je dat je eigenlijk maximaal 1, 2 of 3 gedachten hebt die je continu herhaalt, waar je dan iedere keer wel weer een nieuwe bevestiging zoekt van het feit dat die gedachte klopt. Maar qua blijkbaar werkte die gedachte dus in basis al niet, want anders had je je gedoe gemanaged. Ja, dus wat je hier heel erg ziet is, als je dit dus blijft doen, als je dat allemaal binnen blijft houden, en dat kan ook zijn dat je gewoon irriteert aan je partner en dan ga je daar heel erg over na zitten denken over hoe je het op zou kunnen lossen en ziet hij dat dan niet, dat het irritant is. Wat je voor dat soort dingen dus moet doen, is dat ook zoveel mogelijk voor jezelf opschrijven. Dat klinkt gek, maar gewoon even simpelweg een klapblokje naast je neerleggen. Iedere keer als je je aan zoiets irriteert of je merkt dat je er weer over aan het piekeren en malen bent, met andere woorden, je stopt er weer veel tijd en veel energie in, maar er verandert niks. Dat je op zo'n moment toch even gewoon het opschrijft, het letterlijk even van je afschrijft.
En tenslotte heeft Sander Jansen nog een mooie leerzame uitsmijter in petto, die gedoe toch wel erg relativeert.
De omstandigheden zijn niet het gedoe. Gedoe is pas gedoe als jij er gedoe van maakt.
Dan naar aflevering 22. Daarin helpt Luc Doornbos HR-professionals om slimme antwoorden te vinden op corona-uitdagingen. Luc is baaningenieur en programmamanager bij de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. En hij is mede-initiatiefnemer van de website coronaworkarounds.nl, vol met praktische oplossingen om slim om COVID-19 heen te werken. Luc legt uit wat je op die website kan vinden.
Je ziet allerlei oplossingen voorbij komen, heel klein tot wat radicaler misschien. Wij hebben gedacht van, nou, er zijn eigenlijk een paar fases in deze crisis. En daar ook te kijken van hoe de oplossingen daar bij zouden passen. Dus wat we merken, en dat weten we natuurlijk allemaal, we zaten in de diepe lockdown natuurlijk. En toen ging het vooral over iedereen moet vooral binnen blijven. En alles wat nog met contact te maken had, moesten we afschermen. En vooral ook zorgen dat we binnen konden doorwerken. Toen gingen we eigenlijk naar de fase van het opengaan van de zaak. Dan zie je dat je inderdaad op de omgevingen zelf moet gaan ingrijpen. En ook al voorzichtig nadenken over van, ja, wat doen we met personele oplossingen. Wie kan er wel en wie kan er niet op kantoor. Maar je ziet ook wel een fase nu komen van misschien ook wel de stress en de vermoeidheid. En het gemis van zaken, waardoor mensen toch hun productiviteit wat minder zien worden. En daar zie je ook dat nu de aandacht uitgaat van wat doen we met toch wel de verborgen mentale klachten van mensen die langdurig op deze manier moeten werken. Geen zekerheid voelen bij hoe hun werk zich nu ontwikkelt. Dat is allemaal heel logisch. En ik denk dat de twee fases die nog gaan komen, ja, die komen misschien wel heel snel voor sommige bedrijven, is dan echt het afscheid moeten nemen of het herbezetten van hun processen. Want ze zien het voor de komende jaar bijvoorbeeld echt niet met het aantal mensen wat ze nu hebben gebeuren. En dan kom je in een scholings- of herscholingsfase tot aan het feit dat we ook merken dat we ook weer nieuwe mensen nodig hebben voor vitale taken als het weer even opveert. Dus er zitten meerdere fases van HR-uitdagingen, denk ik. En ik denk dat de HR-uitdagingen die, waarvan ik zelf denk, daar zitten de meeste innovatiekracht van HR in, die zitten nu wel in de fases die komen gaan.
De oplossingen die HR-professionals aandragen om blijvend om corona heen te werken, zijn volgens Luc in de loop van de tijd intelligenter geworden.
Je kunt intelligenter worden door het op maat te bekijken. Dus niet alles is dagelijks in het werk meteen prima uitvoerbaar weer op kantoor bijvoorbeeld. En sommige dingen kun je prima thuis blijven doen. Dus het schifting maken in die taken sowieso al maakt dat je al in ieder geval zorgt dat je niet een rigoureuze beslissing moet nemen. Iedereen moet nu weer terug naar kantoor. Dus je kunt al zeggen, nou, we hebben een paar onderdelen in dat werk. Daar willen we het voor sommige mensen anders organiseren. En voor andere taken kunnen we prima nog overweg met de thuiswerksituatie of een tussensituatie zelfs, hè, waarin mensen dicht bij huis werken, niet thuis, maar wel op een soort van werkhublocatie. Dus je gaat variëren naar de activiteiten die je moet doen en de plek waar je ze doet. En daarbij komt ook de vraag, op het moment dat je daar mensen bijvoorbeeld, dat vind ik dus de intelligente kant van het verhaal, op het moment dat je dus ziet van, hey, wacht, ik mis daar nog bepaalde kennis, hoe kun je die nou op taakniveau toch aan je binden? Wat je ziet bijvoorbeeld bij de GGD of in de zorg, gaan we nou op zoek naar volledig gecertificeerde zorgmedewerkers? Of wat hebben we vooral nodig? We hebben testers nodig, we hebben bloedprikkers nodig, we hebben vooral kleine onderdelen nodig in dit proces. En dat zie je dus natuurlijk met die tenten die nu zijn opgezet voor de GGD om die testen te doen. ik ga er niet vanuit dat het allemaal gecertificeerde mensen zijn die daar heel de dag in die tent monsters aan af te nemen bij mensen. Maar je ziet dus als je op die manier gaat denken, wat hebben we echt nodig? En om dat binnen te halen, waar moeten we nu echt even van een afscheid nemen, is niet iedereen eruit te halen, maar vooral even de taken eruit te halen. En te zorgen dat de mensen die er nog zijn, op de taken die we wel moeten blijven doen, zeker nog inzetbaar zijn.
Luc moedigt HR-professionals aan om verder te kijken dan het hybride werken toe te passen als generieke oplossing. Sommige mensen werken liever thuis en anderen op kantoor. Dat vraagt om anders kijken naar werk en taken en de voorkeuren van medewerkers.
Dus dat je zegt, oké, wat is het werk wat we nu doen? En je kunt daar de vraag op loslaten. Wat zouden we daar prima thuis kunnen doen, prima op kantoor? En wie doet dat dan precies? Hè? Moeten we nog steeds iedereen dan verlangen dat ze dat dezelfde taken doen? Of gaan we dat wat meer verdelen aan de mensen die daar ook echt hun talent in kwijt kunnen, bij wijze van spreken? Zodat je ook van deze crisissituatie eigenlijk en de shuffle die je daarmee kan stimuleren, ook voor de mensen die erin werken, ook een positieve bijdrage kan opleveren in hoe ze dat werk ook gedurende toch een vreemde situatie waarin we blijven zitten, met plezier blijven doen.
Maar het veranderen van werk is niet alleen het speelveld van HR. Managers spelen hier ook een grote rol. En dat zorgt volgens Luc voor de nodige discussies.
Ja, en ik ken deze discussies wel dat we in de coronatijd zaten. En er waren een paar dingen toen al die ter discussie stonden. Hè? Dus het performance management debat had je. Waarin iedereen zei, nou ja, we moeten eigenlijk veel meer in vertrouwen en op talent gaan richten. En we moeten af van dat, ja, letterlijk van dat we een kippenhok hebben en we gaan beoordelen wie goed en slecht is. Even gechargeerd. En we hadden dat kantoortuinendebat. Zat er ook voor, hè, van daar moeten we vanaf. Dus er waren eigenlijk allemaal dingen al aan het weggooien. Voordat die crisis kwam, waarvan we nu eigenlijk denken, ja, dat was eigenlijk prima een hele goede discussie. Laten we die nu niet verliezen. En hoe kunnen we die eigenlijk inzetten? En datzelfde zag je met het werkdebat. Dat ging ook heel erg over natuurlijk het agile werken en hoe gaan we om met ons functiegebouw. Je zou bijna kunnen zeggen, als we vragen om, ja, gaan we terug naar het kantoorgebouw? Dan zou ik zeggen, ja, gaan we terug naar het oude functiegebouw? Weet je, dat is ook zo'n verhaal. Ja, moeten we dat dan ook niet eens anders gaan bekijken als we dat toch gaan laten schuiven. En ik snap wel, we kunnen niet alles in één keer veranderen. Dat is gewoon te omvangrijk. En er is ook heel veel tijd die nu moet worden besteed aan echt gewoon het werk gedaan te krijgen en te zoeken naar een manier om economisch overeind te blijven. Dus we moeten dat niet bagatelliseren dat er nu in één keer zeeën van tijd is om dat te doen. Maar we moeten denk ik wel de vruchten plukken van de discussies die we al hebben gehad met elkaar. En dat we die niet weer overnieuw hoeven te doen. En in die takensfeer denk ik dat vooral ook in de performance management zag je dat ook. Hè, kun je mensen op werk inzetten waar ze zichzelf ook echt goed kunnen ontplooien. Mag je dat ook als een benefit zien? Dat je dat nu ook kunt meenemen in je gesprekken tussen manager en medewerker.
Maar Luc Doornbos ziet wel een sleutelrol voor HR.
En HR zou dat kunnen aanjagen. In ieder geval het debat in herinnering te houden van dat hebben we met elkaar gehad. Hoe houden we dat vast?
Van discussies naar oplossingen voor leidinggeven op afstand. En die krijgen we in aflevering 27 van Gonnie Fink. Zij is oprichter van bureau Work21, dat organisaties helpt met slim samenwerken door digitale middelen. Ze is ook auteur van het boek Leidinggeven op afstand. En we vragen Gonnie of er wel een essentieel verschil is tussen effectief samenwerken op afstand en samenwerken op kantoor.
Ja, ik denk dat je heel veel op afstand kan doen. Ik denk alleen dat mensen zijn sociale wezens. Dus wij vinden het ontmoeten en zien van collega's ook fijn. Het kantoor van de toekomst wordt veel meer ontmoetingsplek om elkaar te zien en met elkaar in gesprek te zijn. Het verbinden dan werkplek. Want werken kun je overal. Daarvoor hoef je niet naar kantoor.
Maar ontmoeten, dat kan natuurlijk ook in 2D. Hè, wij ontmoeten elkaar nu ook in 2D.
Ja, kijk, wat ik van veel mensen hoor is dat ze de onverwachte ontmoetingen bij de koffieautomaat missen. Voor de ene organisatie is dat echt lastig, want daardoor gaat ook echt iets verloren. Voor de andere organisatie is het misschien wel een zegen, omdat er veel effectief gewerkt wordt. Dus ook daar zitten grote verschillen in. Maar het is wel interessant om te kijken, hoe kun je dat koffieautomaatgevoel toch creëren op afstand? Kan heel goed. Dus ik zeg vaak tegen mensen, breng nou eens in kaart wat jouw netwerk is. En bedenk nou eens welke mensen je wel eens tegenkwam die je nu al een hele tijd niet hebt gesproken. En bel ze gewoon eens op. En dan zeg je, ja, maar ik ga het niet zomaar bellen. Dus er zit schroom om gewoon contact te hebben. En dus een ander te bellen met de vraag, hoe is het nou met je? Goh, jammer, ik mis het dat ik je niet meer spreek of niet tegenkom in de wandelgangen. Waarom zou je niet bellen? Nee, heb je? Ja, kun je krijgen. En mijn ervaring is dat mensen het alleen maar waarderen. Dus het zijn zo'n praktische, concrete dingen waar we niet aan denken om die toe te passen in het op afstand werken.
Naast samenwerken op kantoor of op afstand legt Gonnie nog twee samenwerkingsopties uit. Synchroon en asynchroon werken. Maar wat betekenen die?
Ja, nou je kunt natuurlijk, hè, zoals je in een meeting met elkaar samenwerkt, dan ben je tegelijkertijd in zo'n overleg, dan ben je synchroon aan het werken. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik heb informatie te delen, die neem ik op, zodat mensen dat op eigen tijd en op eigen moment kunnen bekijken of terugluisteren. Dus asynchroon werken betekent dat je elkaar kunt opvolgen qua werk en dat het niet allemaal tegelijkertijd hoeft. En ik denk in het digitaal samenwerken, in het remote werken, kan dat heel goed. En biedt dat daardoor ook veel meer mogelijkheden, omdat je niet op elkaar hoeft te gaan zitten wachten, maar je dingen kunt organiseren op het moment dat het jou het beste uitkomt. Waardoor je bijvoorbeeld kunt zeggen, nee, nu ben ik echt geconcentreerd, hè, met focuswerk bezig. Ik wil niet afgeleid worden. Ik luister dan op een moment dat het me wel past. Dus het komt ervoor dat je je werkdag slimmer of anders kunt organiseren als je een mix daarin gebruikt.
Het boek van Gonnie gaat over leiding geven op afstand. Waarin verschilt remote leiderschap in wat we voor corona gewend waren?
Voor mij betekent leiding geven op afstand veel meer dat je het in het team met elkaar organiseert. En dus veel meer gedeeld leiderschap in plaats van dat al die apen op de schouders zitten van een leidinggevende. Dat vraagt dus ook ander leiderschap. He, als je gewend bent om dat op afstand of heel functioneel te houden, dan heb je natuurlijk een heleboel elementen of zaken die wel ontzettend belangrijk zijn om het goed te laten verlopen. Dus je hebt meer je team nodig om signalen boven tafel te krijgen. En je bent met z'n allen verantwoordelijk voor het succes. En dat gevoel creëren, dat is denk ik een hele belangrijke opdracht voor een leidinggevende. Dus dat gedeelde leiderschap, misschien ook meer dienend leiderschap, is denk ik veel belangrijker in het op afstand met elkaar werken dan op kantoor.
De grootte van een team is voor Gonnie niet bepalend voor een andere aanpak van leidinggeven op afstand.
In het op afstand werken hebben mensen veel meer autonomie, geef je veel meer vertrouwen. En dat doet dus ook wat met eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. Dus als leidinggevende is het natuurlijk belangrijk dat je een omgeving creëert of faciliteert waarin mensen ook elkaar supporten. En dan maakt de grootte niet zoveel uit. Want in dat team heb je als het goed is wel mensen die daar ook mee aan de slag zijn als je een grotere club hebt.
Gonnie vindt dat leidinggevenden een voorbeeldfunctie hebben. Bij remote werken is die rol heel belangrijk.
Maar ik denk als top heb je een belangrijke voorbeeldrol. Hè, als jij elke dag wel gewoon naar kantoor gaat en je doet eigenlijk jouw werk op een meer oude manier of traditionele manier, je blijft het vasthouden zoals je het altijd deed, ja, dan wordt het natuurlijk voor een ander lastig om het anders te gaan doen. Dus daar zit ook weer, je doet het samen. Dus bedenk ook goed dat mensen heel erg kijken, bewust en onbewust, wat jij doet. En daar dingen van overnemen. Laat vooral het goede voorbeeld zien.
Heikel punt op kantoor en remote is performance management. Als je op output stuurt, heb je bij remote werken wel een voordeel.
Nou, als je al op output stuurde, ja, dan is dat natuurlijk wel echt fijn. Want je zult dingen aan de voorkant beter moeten regelen. Dus daar vraagt output sturing om. Als je dat niet gewend was met elkaar, ja, dan had je daar dus echt wel een taak in te doen. Dus ik hoor ook wel van leidinggevenden zeggen, ja, voor mij verandert er niet zoveel. Dat kan, dat is dan fijn. Maar voor veel mensen is het wel dat ze veel beter verwachtingen moeten afstemmen vooraf dan dat ze voorheen deden, omdat je mensen misschien langer niet ziet of niet even kan bijsturen. En het is natuurlijk zonde als iemand met iets aan de slag is gegaan, wat dan eigenlijk niet voldoet aan de verwachting. Dat is frustrerend voor die medewerker, maar ook voor jou. Dus aan de voorkant dingen goed regelen is in het op afstand werken nog belangrijker. En dat vraagt zowel iets van de leidinggevende als van de medewerker. Want dat doe je in dialoog.
OKR, Objectives and Key Results, vindt Gonnie een typische vorm van performance management die past bij remote werken.
Ja, wij werken met OKR's, met Objectives en Key Results. En dat helpt ons om focus te houden, hè, want ik merk wel, zeker met kenniswerkers, mensen willen graag veel dingen doen en oppakken. Hè, dus dat zit in de aard van mensen, dat is fijn. Maar focus houden en de goede keuze maken kan soms lastig zijn. Dus belangrijk is wel dat je de doelen heel helder formuleert en met elkaar ook regelmatig bespreekt. En dan helpt het als je daar tooling voor gebruikt of als je daar een model voor gebruikt, wat dat ook nog eens onderstreept.
We zijn ondertussen allemaal gevorderde thuiswerkers, maar toch heeft Gonnie nog een paar praktische tips voor ons.
Ja, dus goed voor jezelf zorgen. Want heel veel mensen zijn alleen maar heel hard, knetterhard aan het werk. En ik denk dat veel mensen in de zomer vakantie hebben gehad en dachten van, oh ja, na die vakantie, nou zit ik weer op die zolderkamer. Poeh, wat doet dat met mijn motivatie en hoe hou ik het vol? Mensen bewegen minder, want je zit de hele dag stil. Dus bewegen, naar buiten gaan, zorgen dat je ook een frisse mind hebt, is denk ik ontzettend belangrijk om daarin ook goed voor jezelf te zorgen. Want dat maakt dat je met elkaar het veel langer kunt volhouden of dat je het ook anders kunt doen. Op het werk heb je ook die beweging veel meer. En thuis, als je een pot thee of koffie naast je neerzet, dan hoeft helemaal niet meer te lopen. Dat is niet gezond.
Je hebt nu van Gonnie vooral gehoord wat je voor leidinggeven op afstand moet doen. De do's. Ten slotte heeft ze ook nog een paar don'ts. Dingen die je dus niet moet doen.
Nou, niet bovenop gaan zitten. En ook niet denken dat je alles moet regelen voor de medewerkers. Want dat hoor ik ook wel. Sommige leidinggevenden hebben het gevoel dat ze altijd bereikbaar moeten zijn voor iedereen. En mensen zijn hun werkdag ook gaan verschuiven. Sommigen zijn misschien 's middags opnieuw met de kinderen bezig en dan 's avonds nog aan het werk. Ja, dus mensen zijn veel meer flexibel in hun werkdag geworden. Als jij het leidinggevende het gevoel hebt dat je vanaf 7 uur tot, nou weet ik hoe laat, 's avonds overal op moet reageren, dan hou je het zelf niet vol. Dus dat, maar ook wel er bovenop zitten. Dus het gevoel hebben, het vertrouwen geven is belangrijk. Maar als je continu in de controlemode schiet, dan worden daar mensen natuurlijk ook ongemakkelijk van.
Maar wringt dat eigenlijk ook niet heel erg? Niet altijd beschikbaar zijn, terwijl dat de extra beschikbaarheid wel nodig is om de verbinding te kunnen houden.
Het zit er misschien niet in de extra, maar wel in de kwaliteit. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, we doen weekstarten, dagstarten, maar dan hoef je misschien als leidinggevende helemaal niet altijd bij te zijn. Het is fijn als het team het gevoel heeft, wij hebben hier behoefte aan met elkaar en ongeacht of de leidinggevende erbij is, dit gaat gewoon door. Dus maak jezelf daarin ook misbaar, maar zoek het in andere dingen die er echt toe doen.
In de show notes vind je de links naar de afleveringen waarvan je nu de fragmenten hebt gehoord. Daar kan je ze helemaal beluisteren en nog meer inspiratie vinden om jouw actuele corona-uitdagingen aan te gaan. Veel succes daarbij! En aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast nog even je aandacht voor dit. Vind je de HR-podcast leuk? Geef dan je 5-sterren review op Apple Podcast. Daarmee kunnen andere HR-professionals deze podcast makkelijker vinden. En als je suggesties hebt voor gasten voor een volgende aflevering, stuur dan een e-mail naar redactie@hrpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.